Vanmorgen wil ik gaan met u naar de tweede Thessalonicenzenbrief. De tweede Thessalonicenzenbrief, en daar willen we dan stilstaan bij het geheimenis der wetteloosheid, wat in de Statenvertaling wordt genoemd en is vertaald met de verborgenheid der ongerechtigheid. Dat gaan we lezen in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. En voor het verband beginnen we in vers 1. 2 Thessalonicenzen 2 vanaf vers 1. Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen, en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van vereering heet, zodat hij zich in de tempel God zet, om aan zich te laten zien dat hij een God is. Herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u het meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Heb je dat geheimenis waar we het vanmorgen over gaan hebben? Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren. Hem zal de Heere Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar tot zover. Ja, dit gedeelte is niet eenvoudig te verklaren. Sommige uitleggers noemen dit gedeelte de kleine openbaring, want het geeft ons in beknopte vorm het onderwijs van het Bijbelboek Openbaring. De uitleg is moeilijk. Waarom? Omdat Paulus verwijst naar hetgeen hij al mondeling aan de Thessalonicenzen heeft doorgegeven in heel veel Bijbelstudies, in heel veel predikingen. Hij zegt het ook. Als hij hier over het onderwerp spreekt van het geheimenis der wetteloosheid, wat al reeds in werking is, dan zegt hij in vers 5, herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, dit meermalen gezegd heb? Paulus vindt het dus daarom niet nodig om heel uitgebreid dat nog eens te gaan herhalen wat hij meermalen al gezegd heeft. En hij gaat dat niet uitgebreid, tot in detail gaat hij dat opschrijven. Hij verwijst er alleen maar naar. En hij heeft er blijkbaar zoveel over gesproken, dat hij maar met een lichte verwijzing daarnaartoe kan volstaan. Maar wij zijn niet de Thessalonicenzen. En wij missen al die toespraken en al die Bijbelstudies die Paulus aan de Thessalonicenzen gegeven heeft. En daarom zijn wij in het nadeel als wij dit gedeelte lezen, wat sommige schrijvers dus noemen de kleine openbaring. Het enige wat we kunnen doen, is wat Bijbelstudie altijd is, namelijk schrift met schrift vergelijken. En ook steun zoeken bij de Heilige Geest, of hij ons ook wil openbaren waar deze dingen op slaan en waar het allemaal mee te maken heeft. Ofschoon we natuurlijk niet in staat zijn ten volle te begrijpen wat in dit gedeelte dus eigenlijk in schrift ontbreekt. Er ontbreekt heel veel. We zouden graag de apostel Paulus in ons midden willen hebben. En dan zouden we aan dit gedeelte, zouden we heel veel vragen aan hem willen stellen. Van wat heb je allemaal doorgegeven, mondeling, aan de Thessalonicenzen, waar je nu naar verwijst. Maar één ding is duidelijk. Net zoals de Heere Jezus zijn discipelen en zijn volgelingen waarschuwt voor de verleiding. Hè, dat doet de Heer Jezus in zijn profetische reden. Waarschuwt hier Paulus ook de Thessalonicenzen. Laat niemand u misleiden. Hè, vers 3. Laat niemand u misleiden op welke wijze ook. Want eerst komt het. Laat niemand u misleiden. En ja, dat doet de Heer Jezus ook in Matteüs 24. Lees dat er maar eens bij. Matteüs 24. Bijvoorbeeld in vers 4. Matteüs 24 vers 4. En Jezus antwoordde en zeide tot hen. Zie toe dat niemand u verleide. En ze ook in vers 6. Kunnen we doorlezen, vers 5. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust, want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. En ook in vers 24 van dit hoofdstuk. Matteüs 24, vers 24. Want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan. En zij zullen grote tekenen en wonderen doen. Zodat zij, waar het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Ja. Jezus waarschuwt dus voor de verleiding. In zijn profetische reden. En Paulus doet dat hier ook in vers 3. Laat niemand u misleiden. Op welke wijze ook. En Paulus stelt hier expliciet dat die dag des Heren niet eerder kan komen dan dat eerst, vers 3, want eerst moet de afval komen en in de tweede plaats moet de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of vorder van verering heet, zodat hij zich in de tempel God zet, om aan zich te laten zien, om te tonen, dat hij niet een God is, maar dat hij God is. Een, het woordje een, komt in de grondtekst nooit voor. In het Grieks, kent helemaal niet het onbepaald lidwoord. En deze zoon des verderfs, die vertoont zichzelf als God. En laat zich ook vereren, aanbidden als God. Zo verheft hij zich. Ja, de situatie voor de Thessalonicenzen was blijkbaar, nadat Paulus dus meerdere malen hierover gesproken had, dat ze verontrust geworden waren. Want wat was er geschied? Ze hadden blijkbaar een brief ontvangen, zogenaamd geschreven door de apostel Paulus, waarin hij opeens zou hebben geschreven dat de dag des Heren alreeds was aangebroken. En daarover gaat dus vers 1 en 2. Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. En die onrust was er dus gekomen onder de Thessalonicenzen. En hoe kwam dat? Nou, Paulus die zegt zo: je moet niet in onrust gaan verkeren of je bezinning verliezen zomaar. Het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking, het zij door een brief, alsof die van ons afkomstig zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Hij zegt eenvoudig, dat heb ik jullie nu toch onderwezen. Die dag des Heren die kan niet eerder aanbreken dan dat er eerst aan vooraf een aantal zaken geschieden en wel twee dingen. In de eerste plaats de afval die moet komen en in de tweede plaats de mens der wetteloosheid zal zich eerst nog openbaren. Dat geheimenis der wetteloosheid, waar die mens der wetteloosheid het product van is, die zal zich eerst moeten openbaren. Laten we eerst even kijken naar die afval die dus eerst moet komen. Het woord afval is het Griekse woord apostasia. En wat betekent apostasia? Nou, in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, daar wordt het onder andere gebruikt in het Bijbelboek Jozua. Ik kijk dan maar eens in Jozua 22. Jozua, hoofdstuk 22. En heel typisch, ook vers 22. Dus Jozua 22, vers 22. Daar staat dat, en ik begin in vers 21. Hierop antwoordden de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse en spraken tot de hoofden van de geslachten van Israël. De God der goden, de Heere, de God der goden, de Heere. Hij weet het. En Israël zal het weten. Indien dit in opstand of trouwbreuk tegen de Heere geschied is, behoudt gij ons dan heden niet. Indien wij een altaar zouden gebouwd hebben om ons van de Heere af te keren, om daarop brandoffers en spijsoffers te offeren en daarop vredeoffers te brengen, dan mogen de Heere zelf bezoeking erover doen. Ja, het was er gebeurd. Deze 2,5 stam, die aan de andere kant van de Jordaan woonde, die hadden een altaar opgericht. En daar was iedereen enorm van geschrokken. En daar was de andere stammen, waren tegen deze 2,5 stam, die in het Overjordaanse woonde, waren ze opgetrokken om hierover een navraag te doen, met een heel leger overigens, om ze als het moest een kopje kleiner te maken, want wat was dit voor een altaar? Nou, het bleek dat dat nogal meeviel, want het blijkt gewoon dat zij met het altaar alleen maar God willen loven en prijzen en dat het niet een vervanging is van het brandofferaltaar wat in het tabernakel staat. Het woord apostasia komt hier terug in vers 22, waar er staat van indien dit in opstand of trouwbreuk tegen de Heere geschied is. Het is niet in opstand tegen de Heere geschied. Ze waren niet opstandig. En dat is het woord afval. Het komt ook nog terug in dat woord afkeren in vers 23. Om ons van de Heere af te keren. Dus ook in vers 18. Zoudt gij u thans van de Heere afkeren? Als gij heden in opstand komt tegen de Heere, zal hij morgen tegen de gehele gemeente van Israël toornen. Ja, dat dachten ze, die andere stammen. Dat die 2,5 stam zich thans van de Heere afkeerde. En dat ze in opstand kwamen tegen de Heere. En zo was het niet. Zo nog in vers 29 zeggen die stammen, die 2,5 stam ter verdediging, het zij verre van ons in opstand te komen tegen de Heere en ons heden van de Heere af te keren door een altaar voor brandoffers en spijsoffers of slachtoffers te bouwen buiten het altaar voor de Heer onze God dat voor zijn tabernakel staat. Ja, dat was de bedoeling helemaal niet. En als dan dat ook duidelijk is aan die andere stammen, dan trekken ze weer huiswaarts, dan is het goed. Ook in het Nieuwe Testament komt het voor, het woord apostasia, en het komt niet veel voor, want het komt voor in dit gedeelte, 2 Thessalonicenzen 2, vers 3. Laat niemand u misleiden op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen. Het komt ook voor in Handelingen 21. Handelingen 21. waar we de beschuldiging aan het adres van Paulus vinden. Handelingen 21, vers 21. Nu heeft men hun, de Joden, van u, Paulus, verteld. Wat hebben ze over Paulus verteld? Dat gij alle Joden onder de heidenen afval van Mozes leert, door te zeggen dat zij hun kinderen niet hoeven te besnijden, noch naar de gebruiken te leven. Nou, dat is een valse beschuldiging, want Mozes zei dat die Joden wel degelijk hun kinderen moesten blijven besnijden, en dat ze naar de gebruiken en de verordeningen van de wet moesten blijven leven. Dus dit was een grove leugen. Maar men had gehoord dus dat Paulus zou leren dat hij alle Joden onder de heidenen afval van Mozes zou leren. En dat maakt allemaal een beetje duidelijk wat het idee is van een afval. Een afval is je van de Heere afkeren. Het geloof verlaten. Het verlaten van de waarheid. En daarvoor in de plaats het gaan naar de leugen, het luisteren naar de leugen, de leugen inwisselen voor de waarheid. Nee, andersom, de waarheid inwisselen voor de leugen, dat bedoel ik. Ja, ja, en waar slaat deze afval nu op in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3? Laat niemand u misleiden op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen. Ja, die afval heeft te maken met de afval die zal plaatsvinden aan het einde van de bediening van Elia. Elia, die samen met die andere getuigen, met twee getuigen, de twee getuigen optreden, daarnaast nog met 144.000 getuigen. En Elia, de bediening van Elia, zorgt ervoor dat er een zaaiing plaatsvindt van het woord van het Koninkrijk der Hemelen, het zaad van het Koninkrijk der Hemelen, wat tot gevolg heeft dat men die boodschap, dat evangelie van het Koninkrijk der Hemelen, dat Israël dat aanvaardt. Dat Israël tot geloof komt. En een Messias gaat verwachten. En in die omstandigheid, als God dus de draad met zijn volk in de toekomst weer oppakt, en Elia stuurt, en niet alleen Elia, maar later ook nog die andere getuigen, en ze gezamenlijk optreden, met daarnaast nog de 144.000 getuigen. Je krijgt dus een soort herhaling van de handelingen. Dezelfde situatie waar hier de Thessalonicenzen zich in de handelingenperiode zich in bevonden. Je krijgt dan een herhaling in de toekomst, een vervolg van de handelingen. Aangevoerd door Elia. Ja, dan zou je zien dat nadat het volk Israël wereldwijd tot geloof komt en die zaaiing dus vrucht draagt, dat er een afval plaatsvindt. Dat men de waarheid verlaat, dat er een gedeelte onder het volk van God dan zich van de Heere afkeert, zich laat verleiden. Dat komt ook omdat een deel van het volk toch die waarheid niet ten volle omarmt. En ja, dat is in onze dagen ook niet anders. Er is altijd maar, ook in elke groep en elke gemeente, is dat zo, heb je altijd maar een zeker deel die de waarheid ten volle omarmt. En er is ook helaas een deel wat maar meeloopt. En eigenlijk niet zich geeft, zich ten volle geeft. En waardoor er eigenlijk dan ook geen echt gemeenschap mogelijk is. Ze houden achter, zichzelf achter. Die afval, die komt later eigenlijk terug, want in vers 9 hier van dit hoofdstuk, als dan die mens der wetteloosheid zich openbaart, wat een geheimenis is, want ja, dat is het geheimenis der wetteloosheid, die is al reeds in werking. Het is er wel, maar wij ontdekken het niet. En die mens der wetteloosheid, ja, die wil zich wel openbaren, maar die kan zich nog niet openbaren. die zoon des verderfs, de tegenstander. Maar als die zich openbaart, dan komt die, volgens vers 9, dan is diens komst naar de werking des Satans. En die mens de wetteloosheid, dat als die geroepen wordt, laat ik het maar zo zeggen, als die de kans krijgt om zich te openbaren, en hij komt, dan is zijn komst, vers 9, daarentegen is diens komst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen. Dan aapt hij dus eigenlijk na waar de Heere God in de handelingen de apostelen ondersteunde hun prediking met hetzelfde, namelijk ook met krachten, tekenen en wonderen. Alleen zijn het hier bedrieglijke wonderen. Het zijn tekenen en krachten en bedrieglijke wonderen. Hij komt naar de werking des Satans en het is maar, heeft maar één doel, namelijk om te verleiden. Vers 10, het is gepaard gaat dat met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan. Er is dus een zeker deel onder het volk van Israël dat verloren gaat. We weten zelfs hoe groot dat deel is, want het is toch wel een vrij fors groot deel. Het blijkt 2/3 van het volk Israël te zijn, als je dat in het Oude Testament gaat naslaan. Wat is er met die groep aan de hand die verloren gaat? Omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben. Daar zit de crux. Ze hebben de waarheid niet lief. Ze hebben die waarheid eigenlijk in hun hart nooit aanvaard. Ze liepen wel mee en ze waren wel begeisterd door de prediking van Elia en de prediking van die andere getuigen en de prediking van de 144.000. Daar worden ze wel door aangesproken en ze vinden het wel prachtig en ze lopen er wel achteraan. En ook als je een herhaling krijgt van die handelingen, dan zullen ook in de toekomst deze getuigen die optreden namens Jezus Christus, zullen zij ook komen met wonderen, krachten en tekenen. Net zoals de apostelen kwamen met wonderen, krachten en tekenen en ze optraden. En ook de Heer Jezus kwam met wonderen, krachten en tekenen. Maar net zoals in de dagen van de Heer Jezus er een schare was die de Heer Jezus wel volgde overal waar hij ging, maar het uiteindelijk niet om Christus ging, maar het alleen maar om het wonder ging, of het teken ging, of de kracht, want dat vonden ze prachtig om te zien en waar te nemen. Maar het geloof ging niet dieper. Zo ging het eigenlijk bij deze mensen ook niet dieper. Ze hebben de waarheid die gepredikt werd niet aanvaard, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. Ze hadden kunnen behouden worden. Zij die uit het volk van Israël in de toekomst, onder de bediening van Elia, die prediking van het evangelie van het koninkrijk der hemelen zullen horen. Wat doet God op een gegeven ogenblik? God grijpt in. God zendt iets anders. God laat iets gebeuren. God laat iets vrij. God laat als ware er een kans. God schept een situatie dat geheimenis der wetteloosheid zich kan openbaren in de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, de antichristus, Satans Messias. En die predikt de leugen, want diens komst is naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen. Het lijkt als twee druppels water op hetgeen Elia en de andere getuigen en de 144.000 getuigen gepredikt hebben, dat evangelie van het koninkrijk. Het lijkt er sprekend op. Vers 11, en daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld. Wie worden dan geoordeeld? Nou, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. In de mens der ongerechtigheid, zoals de Statenvertaling zegt. In het geheimenis der ongerechtigheid. In de mens der wettelozen, in het geheimenis der wetteloosheid. Diens komst is naar de werking des Satans. Het tweede wat geschiedt voordat de dag des Heren komt, en de dag des Heren komt met de wederkomst, vangt aan met de wederkomst van Jezus Christus. Het tweede wat geschiedt voordat die dag des Heren komt, is de openbaring van die mens der wetteloosheid. De zoon des verderfs, de tegenstander. Vers 3, laat niemand u misleiden op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. Dus het tweede wat geschiedt is dat die mens der wetteloosheid zich openbaart. En hij is de tegenstander. Hij is de zoon des verderfs. Dat woord openbaren hier komt 3 keer in dit hoofdstuk voor, in het gedeelte dat we gelezen hebben. In vers 3, en de mens der wetteloosheid zich openbaren. Vers 6, en gij weet thans wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich, daar heb je het woord, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Daar heb je die openbaring van de mens der wetteloosheid. En vers 8, dan zal de wetteloze zich openbaren, die mens der wetteloze, die openbaart zich, dan zal de wetteloze zich openbaren. Hem zal de Heer Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Wanneer? Als de dag des Heren aanbreekt, de dag van de Heer. Dat woord openbaren hier is het woord apocalypto. En dat is hetzelfde woord dat gebruikt wordt voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus elders in de Bijbel. Lees het maar eens in 1 Korinthe 1, vers 7. 1 Korinthe 1, vers 7. Waar er staat, ik begin maar in vers 5. 1 Korinthe 1, vers 5. Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in hem, in alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Heere Jezus Christus. Daar zagen ze naar uit. En zo waren ook al die genadegaven, die waar ze naar niks tekort kwamen, hun tegemoet gekomen. Terwijl ze uitzagen naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Ja, de wederkomst van Jezus Christus op aarde. Dat is maar één van de voorbeelden van het woord apocalypto, dat het slaat op Christus, komen, wederkomst op aarde. Dat woord apocalypto, wat dus hier 3 keer wordt gebruikt in vers 3, 6 en 8, betekent letterlijk onthullen. Onthullen, ontsluieren. En ja, dat is wat dus met het geheimenis der wetteloosheid aan de hand is. Het is nu wel reeds in werking, maar het is omsluierd. Het is verhuld. Maar er komt dus een dag dat dat geheimenis der wetteloosheid onthuld wordt, ontsluierd wordt, zich openbaart. En wie openbaart zich dan? De mens der wetteloosheid. De zoon des verderfs. De tegenstander. Die openbaart zich. De uitdrukking de zoon des verderfs wordt in de Bijbel al eerder gebruikt. Namelijk de Heer Jezus doet dat 1 keer. En over wie spreekt hij dan? Wie weet dat? Over wie spreekt hij dan als hij het heeft over de zoon des verderfs? Over wie spreekt hij dan? Over wie heeft hij het? Over Judas, ja. Judas Iscariot. En dan noemt hij Judas Iscariot de zoon des verderfs. Sommigen denken ook dat de mens der wetteloosheid, dat Judas Iscariot zal zijn. Een opgestane Judas. Persoonlijk geloof ik niet, want er is eigenlijk geen verdere schriftuurlijke onderbouwing voor te geven. Maar wat wel zeker is, is dat die mens der wetteloosheid, die zoon des verderfs, die tegenstander, die zich dus tegen God verheft en tegen alles wat voor van verering heet, die zich dus in de tempel God zal zetten in Jeruzalem, een tempel die dus nu nog moet worden gebouwd, voordat de dag des Heren aanbreekt, voordat de wederkomst van Christus plaatsvindt, hij zal zich in die toekomstige tempel, en dat is niet de tempel van Ezechiël, die komt daar nog na, maar hij zal zich dus in deze tempel, zal hij zich daar zetten, om zich te vertonen dat hij God is. En hij laat zich zo ook zo vereren en aanbidden. Nou, wat wel zeker is, dat deze tegenstander, deze zoon des verderfs, tegen deze mens der wetteloosheid, één van de twee beesten is van Openbaringen 13. Dat hij één van die twee satanische figuren is, die beesten, hè, die opkomen uit de aarde en uit de zee. Het Bijbelboek Openbaring natuurlijk geeft ons veel meer detail dan hier ons Paulus geeft in deze paar verzen, wat wordt genoemd dus de kleine openbaring. Maar het Bijbelboek Openbaring geeft ons wel dat die mens der wetteloosheid, die zoon des verderfs, die tegenstander, die antichristus, dat beest, dat die zich maar 3,5 jaar zich vertoont. Dus vrij in een vrij korte tijd openbaart hij zich. 3,5 jaar. Tijden, een tijd en een halve tijd. Ergens anders staat weer 1260 dagen. 42 maanden. De tijd, die korte tijd, die wordt ons dus heel duidelijk aangereikt. En we zien hier, en ook in Openbaring, het Bijbelboek Openbaring, dat als hij zich 3,5 jaar zich zo vertoond heeft en zich zo in de tempel Gods heeft gezet en zich zo heeft laten aanbidden als God, dat dan zijn toneelspel ten einde komt, want we lezen hier en evenals ook uitgebreider in Openbaring, in vers 8, dan zal de wetteloze zich openbaren, maar wat gebeurt er na 3,5 jaar? Hem zal de Heer Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Dus de wederkomst van Christus maakt onherroepelijk een einde aan deze afgoderij rondom het beest, rondom deze zoon des verderfs. Die mens, de wetteloosheid, die onthult zich dus op een gegeven ogenblik. Die openbaart zich op een gegeven ogenblik. In zijn ware gedaante. En op die manier komt Israël er ook achter wie hij dus in werkelijkheid is. Alleen zij die geen liefde tot de waarheid hebben gehad, die doorzien dat niet. En denken echt dat die figuur die zich hier voorstelt als de Messias, dat het waarachtig de Messias is. En ze brengen hem dus hulde. Ze vereren hem dus. Terwijl aan de andere kant het gelovig overblijfsel van Israël enorm wordt vervolgd. Die mens der wetteloze, die openbaart zich dus 3,5 jaar, 42 maanden lang, voordat de wederkomst van Christus plaatsvindt en aan hem een einde maakt. 42 maanden lang, 1260 dagen, openbaart hij zich dus in zijn ware gedaante. Daarvoor niet. Daarvoor is het niet aan hem te zien. In die 42 maanden laat hij zich uiteindelijk zien wie hij in waarheid is. Het is duidelijk uit de versen 6, 7, 8 en 9, dat iemand of iets die openbaring van de mens der wetteloosheid weerhoudt. Lees maar mee, er is iets wat dat geheimenis, die openbaring van dat geheimenis, de openbaring van die zoon des verderfs, weerhoudt. Iemand of iets. Laat maar lezen. Vers 6. En gij weet thans wel wat hem weerhoudt. De Thessalonicenzen weten dus heel goed wat hem, en dat die hem, dat is die mens de wetteloosheid, wat hem weerhoudt totdat hij zich openbaart op zijn tijd. En dat niet alleen, want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Er is dus niet alleen iets wat hem weerhoudt. En de Thessalonicenzen in vers 6 die weten het goed, want gij weet thans wel wat hem weerhoudt. Maar het is niet alleen dat iets hem weerhoudt, er is ook iemand. Vers 7, want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. En als die hij, die op dit ogenblik nog weerhoudt, zegt Paulus, verwijderd is, wat is het gevolg daarvan? Dan zal de wetteloze zich openbaren. Maar als die wetteloze, die mensenwetteloosheid, die zoon des verderfs zich dan uiteindelijk openbaart, ja, dan is kort daarna gedaan. Want hem zal de Heer Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Volgens evangelische uitleggers is dat de Heilige Geest. Maar als je dan vraagt naar de onderbouwing, de schriftuurlijke onderbouwing ervan, ja, dan blijft het stil. Die ontbreekt. Dan berust het op een aanname. Men neemt dan aan dat wanneer de gemeente wordt opgenomen van de aarde, de Heilige Geest van de aarde vertrekt. En dat als de Heilige Geest dan vertrokken is, en men leest dan dat de Heilige Geest, de gemeente en de Heilige Geest in de gemeente, dat die dus weerhoudt en ervoor zorgt dat die mens der wetteloosheid zich niet openbaart. Maar als de gemeente van de aarde wordt weggenomen, wordt opgenomen in de lucht, zo leert men, ja, dan is de weg vrij voor de mens der wetteloosheid om zich te openbaren. Echter, als dat waar is, dan betekent dat dat de gelovigen op aarde, bijvoorbeeld van het gelovig overblijfsel van Israël, de gelovige Jood, het gelovig overblijfsel, die dan door een vreselijke tijd in die theorie moeten gaan van de grote verdrukking, dat ze dan in die grote verdrukking, die dus 3,5 jaar duurt, precies die 42 maanden, die 1260 dagen, die 3,5 jaar, dat die mens der wetteloze optreedt, zich vertoont in de tempel, zich laat aanbidden als God, ja, dan hebben die dat geloven overblijfsel, deze gelovigen, dan dus geen enkele steun van de Heilige Geest, want de Heilige Geest is dan van de aarde vertrokken, in de gemeente. Volgens de Heer Jezus Christus is die grote verdrukking, die 3,5 jaar, de ergste verdrukking die er ooit wezen zal. Zo'n verdrukking is er nog nooit geweest. En als die komt, kan je er ook van zeggen, zo zal er ook nooit meer één zijn. Dat zegt de Heer in zijn profetische reden heel duidelijk. En zal dan in zo'n tijd, als God weer omziet naar zijn volk, zijn boodschappen stuurt, zoals Elia, zijn boodschappen stuurt zoals die twee getuigen en de 144.000 getuigen, waar hij mee spreekt, diverse malen, Openbaring laat ons dat uitgebreid zien. Zou dan in zo'n tijd God door zijn geest de gelovigen, het gelovig overblijfsel, dan niet ondersteunen en bijstaan, juist in de ergste verdrukking die er ooit op aarde is geweest? Dat is ondenkbaar. Dat kan niet. Buiten dat onze hoop, de hoop van ons als gemeente, helemaal geen opname is van een gemeente wij geloven wel in een opname van een groep, gelovigen, maar niet dat dat onze hoop is, dat er is de hoop van een andere groep. En buiten dat wij ook niet geloven dat die opname van die groep gelovigen, van die gemeente, plaats zal hebben 7 jaar voor de Heere Jezus Christus zijn wederkomst, verwerp ik totaal die interpretatie dat de Heilige Geest in de gemeente de openbaring van de mens der wetteloosheid weerhoudt. Elke schriftuurlijke onderbouwing daarvoor ontbreekt volledig. En het is gewoon ondenkbaar als je realiseert dat de Heilige Geest, en daar zijn talloze teksten voor, in de profetieën en in de openbaring, dat juist de gelovigen in die eindtijd, die zich in die eindtijd bevinden, dat gelovig overblijfsel, door God worden bewaard daarin, dat God met zijn geest hen kracht verleent. Dus dat de Heilige Geest opeens in de gemeente door een opname 7 jaar, zogenaamd van tevoren aan de wederkomst van Christus, terwijl die opname plaatsvindt op het moment van Christus wederkomst, is een tegemoetgaan van de Heere Jezus Christus als hij wederkomt op aarde. Hij wordt ontvangen door een bepaalde groep, een specifieke groep. Ja, als je dat allemaal zo uit elkaar gaat trekken en dan tot deze oplossing komt van, ja, dat is de Heilige Geest, die weerhoudt nu op deze manier de komst, de openbaring van de mens, de wetteloze, ja, dan sla je volgens mij de plank mis. Er is een andere uitleg mogelijk van dit moeilijke gedeelte. Natuurlijk, het is een moeilijk gedeelte. Het is niet eenvoudig. Laten we eens wat dieper kijken naar de versen 6, 7 en 8. Laten we eens kijken naar het woord weerhouden. Het woord weerhouden komt dus voor in 2 versen. In vers 6 en in vers 7. In vers 6. En gij weet thans wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Vers 7. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dat woord weerhouden is het Griekse woord katego. En katego, dat betekent krachtig vasthouden, met alle macht vasthouden. Dat komt totaal 19 keer voor in het Nieuwe Testament. Lees maar eens bijvoorbeeld wat goed vertaald is in Romeinen 1 vers 18. Romeinen 1 vers 18. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Hier is dus vertaald met ten onder houden. Krachtig ten onder houden. Krachtig wil spreken. In 1 Thessalonicenzen 5, vers 21. Daar staat, ik begin met in vers 19, doof de geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toets alles en behoud het goede. Behouden, hier, het goede behouden, hè, dat goede moet je vasthouden, dat wil eigenlijk zeggen. Toets alles, maar behoud het goede, houd dat vast. Bijvoorbeeld in Filemon, weer anders vertaald, Filemon, briefje Filemon, vers 13. Ik voor mij had hem wel bij mij willen houden, opdat hij mij namens u zou dienen in mijn gevangenschap te willen van het evangelie. Ja, Paulus had graag Filemon wel bij zich willen houden. Ja, hij had hem graag bij zich willen hebben, bij zich willen houden. Maar goed, hij heeft hem gestuurd weer terug naar degene die hem als slaaf bezat. Verder Hebreeën hoofdstuk 3, vers 6, ook een voorbeeld. En daar is het wel vertaald hier met vasthouden. Zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop, waarin wij roemen, tot het einde onverwrikt vasthouden. Dat is het vasthouden. Onverwrikt vasthouden. Niet uit je handen laten schieten. Niet loslaten. In vers 14 van hetzelfde hoofdstuk. Ook zo vertaald. Want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden. Onverwrikt. Ja, dat je als het ware een touw niet iets laat vieren door je handen. Nee, onverwrikt houd je het vast. Ook hoofdstuk 10 van Hebreeën. Vers 23. 10 vers 23. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Want hij die de beloofdheid is getrouw. Onwankelbaar het vasthouden. Ja. Zo zie je hier de voorbeelden. Het zijn er maar enkele. Want je kan ze alle 19 wel op gaan zoeken. Maar kategor betekent dus vasthouden. Krachtig vasthouden. Onverwrikt vasthouden. Onwankelbaar vasthouden. Alles toetsen. Maar het goede eruit behouden. En zo wilde ook Paulus Philemon. De slaaf Onesimus bij zich houden. Maar goed, hij moest hem laten gaan. Vasthouden is een hele goede vertaling van het woord kategel. Maar de vraag die ze dus aan ons opdoemt in vers 6 en in vers 7, dat is eerst maar vers 6, wat is het dat de mens der wetteloosheid vasthoudt? Wat is het dat de mens der wetteloosheid vasthoudt? Of weerhoudt om zich te openbaren? Vers 6. En gij weet thans wel. Oh, die Thessalonicenzen wisten het wel. Wat hem, die mens der wetteloosheid, vasthield, weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Maar we moeten dus de vraag stellen. Wat houdt nou die mens de wetteloosheid vast dat hij zich niet kan openbaren? En het tweede, vers 7, daar is ook niet alleen wat, maar daar is het wie. Wie is het die iets vasthoudt? Er is iemand die houdt iets vast. Vers 7. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking, was slechts totdat hij, die op het ogenblik nog vasthoudt, verwijderd is. Als hij verwijderd is, als hij niet meer vasthoudt, ja, dan komt dat geheimenis der wetteloosheid, wat reeds in werking is, openbaar. Het antwoord op die eerste vraag, wat is het dat de zoon des verderfs vasthoudt? Nogmaals vers 6. En gij weet thans wel wat hem, die mens der wetteloosheid, vasthoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Nou, wat houdt die mens der wetteloosheid dan vast? Nou, het antwoord is de abyss. De put des afgronds. Die je vindt in Openbaringen 9. Lees maar Openbaringen 9. Openbaringen 9, vers 1. De abyss. De abyss houdt de openbaring van de mens de wetteloosheid tegen. De abyss is ook een gevangenis. Lees maar. Vers 1. En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. En zij opende de put des afgronds, en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven, en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. En wat komt er dan uit die put? Wat wordt dan vrijgelaten uit die put? Ja, alle geesten die daarin opgesloten zitten. En als je dat leest in combinatie met vers hoofdstuk 11 van Openbaring, vers 7, dan komt die put des afgronds terug. Vers 7. En wanneer zij, dat zijn de twee getuigen die optreden, hier in Openbaring 11. En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, wat gebeurt er? Zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oh, dat is de abyss in de grondtekst, het beest dat uit de abyss opkomt, hun de oorlog aandoen. En het zal hen, die twee getuigen, overwinnen en hen doden. Goedemorgen. Die mens der wetteloosheid, dat beest, waar komt dat vandaan? Waar komt die mens der wetteloosheid vandaan? Uit die afgrond. En wat is er met die afgrond, die putters afgrond, met die abbes aan de hand? Nou, die zit dicht, die zit op slot. Gelukkig maar. Dus op de dag van vandaag is het onmogelijk dat de mens der wetteloosheid zich zal kunnen openbaren. Waarom? Hij zit in die put. Hij zit in de abbes. En wat is er voor nodig? Nou, dat als die in hoofdstuk 9 die vijfde engel de bazuin blaast, hè, dat dan er een sleutel is van de put des afgronds die haar gegeven wordt, en zij opent de put des afgronds, waardoor de gevangenisdeur wagenwijd openstaat, en onder andere dat beest dat uit die abyss komt zich kan openbaren, de mens der wetteloosheid. Dus als je dat weet en je gaat terug naar 2 Thessalonicenzen 2 vers 6... En je leest dan, en gij weet thans wel wat hem weerhoudt. Ja, hij zit opgesloten. Waar? In de abyss. Dat houdt hem vast. Gij weet thans wel wat hem vasthoudt. Hij zit opgesloten. Totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Totdat er een sleutel is die past op het slot van de put des afgronds. En hij in vrijheid wordt gesteld en zich openbaren kan. Als je dit leest, moet je ook gaan naar Openbaringen 17. En lezen over dat beest wat uit die afgrond komt. Want in Openbaringen 17 lees je weer over dat beest dat uit de afgrond, uit de abyss letterlijk komt. Ook die tekst moeten we niet vergeten te lezen. Openbaringen 17, vers 8. Het beest, daar heb je weer dat beest, dat gij zaagt, was en is niet. Dat is gek, hè? Dat beest, wat dus waargenomen hier is, door Johannes, dat was er en is niet. Iets is er en opeens is het er niet. En dat zal opkomen uit de afgrond, uit de abyss. Het komt op, net zoals Openbaringen 11 vers 7. Het beest komt dus op uit de afgrond, uit de abyss. Uit die put des afgronds. En het vaart en verderven. En zij die op de aarde, liever zeg ik land, dat is het land van Israël wonen, wie er naam niet geschreven is in het boek des levens, van de grondlegging der wereld af. Dan heb je die mensen die hun oor van de waarheid hebben afgewend, waardoor ze hadden kunnen behouden worden. Van 2 Thessalonicenzen 2. Zullen zich verbazen als zij zien dat het beest was, er niet is en er toch zal zijn. Er is aan de hand met het beest wat er was en niet is en er toch zal zijn. Nou, dat beest, dat gaat voor die mensen dood. Dat beest gaat dood. Het was er en het is er nu niet meer. En het is er opeens toch weer wel. Het staat erop. Een satanische naaping van de kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Een naaping van de Messias. Een naaping van de Christus. En hoe zit het dan met dat beest? Hoe beschrijft hier Johannes het beest? Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven koningen. Vijf ervan zijn gevallen. Eén is er nog, dat is nummer 6. En de andere, dat is de zevende, is nog niet gekomen. En die zevende is heel belangrijk, want als die zevende komt, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. Hij is die zevende, daar gaat het om, want dat is dat beest. En dat beest, dat blijft maar een hele korte tijd. Want, vers 11, en het beest dat was en niet is, is zelf ook de achtste. Aha, de zevende koning. Die komt dus, op een gegeven ogenblik, sterft die. Net als Christus stierf. Hij was de zevende. En hij komt terug, als de achtste. De zevende is de achtste koning. In een rij van koningen, die straks zullen heersen, onder andere over dat land van Israël. Hij is de achtste. En het beest, vers 11, dat was en niet is, hetzelfde beest als vers 8, is zelf ook de achtste. Maar het is uit de zeven en het vaart ten verderven. Nou, wat krijgt hij namelijk volgens Openbaring? Dat beest dat was, niet is en toch kop komt als de achtste koning. Ja, dat is dat beest, dat is die mens de wetteloosheid. En wat geschiet er volgens Openbaring 13 vers 3? Dat beest. Openbaring 13 vers 3. En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond. En zijn dodelijke gewond genas. En de gehele aarde, dus dat eigenlijk het gehele land, land Israël, ging het beest met verbazing achterna. En wat is het gevolg? En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, zeggende, wie is aan het beest gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren? Hij kreeg dus een dodelijke wond. Hij was ten dode opgeschreven, ten dode gewond, die zevende koning. Zo staat ook in vers 14 van hetzelfde hoofdstuk. En het verleidt hen die op de aarde wonen, die in het land wonen, het land Israël, wegens de tekenen die hem gegeven zijn, dat is dat andere beest dat optreedt, wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest, en het zegt tot hen die op het land Israël wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, let op, dat de wond van het zwaard had, en weer levend geworden is. De zevende koning is ook de achtste. Hij is weer levend geworden. Wat niemand had verwacht. Maar als hij levend wordt. En dus optreedt als de achtste. Is dat bovennatuurlijk. Zoals hij vroeger was. Dat hij zich vertoonde. Enzovoort. Als koning. Hij sterft. Maar hij staat bovennatuurlijk op. Het loopt parallel. Met het openen van de put des afgronds. En je zou kunnen zeggen. Op een wonderlijke wijze. Neemt van deze mens. Een geest bezit. Satans geest bezit. En hij openbaart zich als de mens der wetteloze. Hij openbaart zich als de zoon van Satan. In feite. Ook al zegt hij dat hij de zoon van God is. Dat hij de Messias is. Dat hij de Christus is. We teruggaan naar Tetralysens 2, wordt ons dus wel duidelijk wat hem weerhoudt. Die put des afgronds weerhoudt hem. Die abyss die gesloten is, die moet eerst open. Dan kan een geest ook bezit nemen van die zevende koning die tevens ook de achtste is. En zich zo openbaren. De tweede vraag is ook interessant ten aanzien van vers 6. Wie is het dan in vers 6 die vasthoudt? Die weerhoudt. Vers 7, want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, nog vasthoudt, verwijderd is. Ja, wie is het die vasthoudt, die weerhoudt? Het antwoord is Satan. Satan weerhoudt. Satan houdt vast. Satan houdt zijn bezit vast. Zijn bezittingen vast. Wie is Satan volgens Efeze 2 bijvoorbeeld? Hij is de overste van de macht der, lucht. Hij is overste daarvan. Hij is overste van deze wereld. Dat houdt hij vast. Met alle macht houdt hij dat vast. Met alle kracht houdt hij dat vast. totdat hij uit de hemel verwijderd wordt. En die positie die hij daar denkt verworven te hebben, verliest. Openbaringen 12 verwijst ons daarnaar. Want Openbaringen 12, wat aan hoofdstuk 13 vooraf gaat, waar die mens der wetteloosheid zich openbaart, het beest zich openbaart, lezen we in Openbaringen 12, vers 7. En er kwam oorlog in de hemel. Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. En wie is die draak? Dat is Satan. Hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar hij kon geen stand houden. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen. En wie is die oude draak? Nou, gelukkig zeggen ze dat er uitgebreid bij. Dat is de oude slang. Die genaamd wordt duivel. En de Satan. Die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen. En zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen. Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God. En de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders. De broeders van Israël. Die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verheugt u gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald. In grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. Hoeveel tijd heeft hij? 3,5 jaar. 1260 dagen. 42 maanden. Want dan komt Jezus Christus weder. En maar korte metten, zowel met Satan als zijn zoon, de zoon des verderfs, de mens der wetteloosheid. Ja, wat je hier dus ziet, is dus dat Satan geworpen wordt op aarde, zijn positie in de hemel verliest, met gevolg dat er een grote verdrukking komt, een verdrukking van het volk van Israël op aarde, niet de verdrukking van het Nederlandse volk overigens, wat er allemaal mensen er maar van maken, nee, de verdrukking van het volk Israël. En hoeveel heeft hij nog? Nog een weinig tijd staat er, precies nog 42 maanden. Als je de rest van dit hoofdstuk leest, dan wordt je dat ook duidelijk. Een tijd, vers 14b, een tijd en tijden en een halve tijd. 3,5 jaar. En wat doet hij? Hij roept de mens, de wetteloosheid, uit de afgrond. Die geest die komt uit de put des afgronds. En het is wonderlijk, zodra Satan op de aarde wordt geworpen. Op datzelfde moment wordt die put des afgronds geopend. God laat dus in feite van zijn kant uit het opeens helemaal vrij. Hij zendt een dwaling. Hij zorgt ervoor dat Satan zijn plan, zijn geheimenis, zijn verborgen zet kan doen om Israël te verleiden. Hij gebruikt het om hen die geen liefde tot de waarheid hebben gehad en hadden kunnen behouden worden, onder het oordeel te kunnen brengen. Hij zendt een dwaling. Hoe doet God dat? Door die put des afgronds aan de ene kant te openen en Satan in staat te stellen, zich te personificeren in de mensenwetteloosheid en als ware als een eenheid op aarde op te treden en te verleiden en te verdrukken. Die twee gebeurtenissen van vers 6 en 7, ja, die lopen dus samen. Het openen van de abyss, de put des afgronds, waardoor die mens der wetteloosheid zich kan openbaren in die zevende koning en kan weder opstaan, weer levend kan worden als de achtste, maar dan in een hele andere vorm, in een bovennatuurlijke vorm, is gecombineerd met die gebeurtenis van het nederwerpen van Satan, dat hij zijn macht verliest in de hemelen. En dat wat hij vasthoudt, wat hij verworven heeft in die hemelen, dat hij dat moet loslaten. Ja, blijkbaar zijn dus al deze dingen in detail doorgegeven door Paulus aan de Thessalonicenzen. Herinnert gij u niet dat ik toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel wat hem, de mens der wetteloosheid, weerhoudt, namelijk de abyss, de put des afgronds, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimnis der wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij, Satan, die op het ogenblik nog weerhoudt, de lucht, de hemel, verwijderd is uit de hemel en geworpen wordt op aarde. Openbaringen 12. Dan zal de wetteloze zich openbaren. Ja. En wat gebeurt er dan? Hem zal de Heer Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Ja, 3,5 jaar. Het is maar een weinig tijds. 42 maanden, 1260 dagen. Het is niet lang. Dat God toestaat, dat die dwaling gestuurd wordt. Dat die dwaling zich openbaart. Het geheimenis der wetteloosheid zich openbaart in de mens en wetteloosheid. Dus kort, ook Daniël 11 bevestigt dat. Daniël 11. Daniël hoofdstuk 11 en dan helemaal aan het eind van het hoofdstuk, namelijk vers 44. Daar lees je over hem. Vers 44. Doch geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem ontstellen, zodat hij in grote grimmigheid zal uittrekken om velen te verdelgen en te vernietigen. Hij zal zijn statietenten opslaan tussen de zee, dat is de Middellandse Zee, en de berg van het heilig sieraad, de Karmel. Maar dan komt hij aan zijn eind zonder dat iemand hem helpt. Hij komt plotseling dus aan zijn eind, zonder dat iemand hem helpt. Openbaringen 19 laat dat heel duidelijk en 20 laat dat heel duidelijk zien hoe dat komt door de wederkomst plotsklaps daar van Jezus Christus en die maar korte metten met hem. Zoals heel kort wordt samengevat door Paulus in vers 8 dat de Heer Jezus hem doodt door de adem zijns monds en hem machteloos maakt door zijn verschijning als hij komt. En we weten dat deze mens de wetteloosheid, deze zoon des verderfs, deze tegenstander wordt geworpen in de poel des vuurs. En dat Satan opgesloten wordt in die abyss. Want die abyss wordt weer gebruikt, die put des afgronds. Want Satan wordt daarin opgesloten. En die zit daar 1000 jaar lang totdat hij vrijgelaten wordt om opnieuw te verleiden. Ja, Daniël 11, die beschrijft niet hoe hij aan zijn eind komt. Hè. Er staat alleen, maar dan komt hij aan zijn einde zonder dat iemand hem helpt. Ja. Maar 2 Thessalonicenzen 6 en 2 vers 8 vertelt hoe die aan zijn eind komt, namelijk door de wederkomst van Jezus Christus. Goed, het geheimenis der wetteloosheid. We zien dus dat er dat het geheimenis is ten aanzien van de mens en wetteloosheid. Het geheim is ten aanzien van Satans Messias. En er zijn dus twee geheimenissen die in de Bijbel rechtlijnig tegenover elkaar staan. Het geheimenis van de godsvrucht. Het geheimenis ten aanzien van Jezus Christus. En het geheimenis ten aanzien van de wetteloosheid. Aan de ene kant de Zoon van God die zich openbaart heeft. En aan de andere kant de Zoon des verderfs die zich nog zal openbaren. Maar die machteloos gedaan, gemaakt zal worden en gedood zal worden door de Zoon van God. Het lijkt dus sprekend op elkaar. Aan de ene kant zien we de Christus. En aan de andere kant zien we Satans Messias. Hij komt dus naar de komst, zijn komst is naar de werking des Satans. Hij komt met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. Ja. Zo treedt hij op. Om te verleiden. Dat is Gods dwaling. God laat dit geschieden. Om onderscheid te kunnen maken onder zijn volk. tussen degene die voor hem echt gekozen hebben, die echt behouden zijn, die tot het gelovige overblijfsel behoren, en hen die leugenachtig zijn, die geen liefde tot de waarheid hebben, die de waarheid niet geloofd hebben en de leugen zullen omarmen. De volgende keer gaan we weer kijken naar een ander geheimenis in het Nieuwe Testament.